Ja, toen ik zo strak bij de bidstond kwam, toen ging het gelijk al over het woord. Dat het zo belangrijk is, het woord van God. Nou, daar hou ik ook van, want het is waar. En als je, ik denk dat, zeg nog altijd, ja, je moet ook bidden, we mogen vragen. Maar ik denk dat het samen gaat. Het woord van God in ons gebedsleven. Want als wij het woord van God niet kennen, hoe kunnen wij dan bidden? Mensen die nog nooit van de Bijbel gehoord hebben, nog geen gelezen hebben, ja, hoe moet ik bidden? Met alle beloften die er staan in Gods woord. En we hebben een nood. Dan mogen we gelijk de Heer ervoor danken dat hij wil voorzien in onze noden. En vooral ook, wat vanmorgen ook nog even geciteerd in de bid stond, over een paar teksten uit Psalm 119. Als je die hele lange psalm neemt van 119, 176 versen. In elk vers gaat over het woord van God. Zij die uw woord liefhebben, hebben grote vrede. Er is voor hen geen struikelblok. Dus daar kun je al opeens zo'n tekst, kun je al een hele tijd over na gaan denken. Gaan uitbidden als het ware. Heer, wat een belofte. Als we uw woord liefhebben. En Jezus is het woord. En het woord is ook ja, een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. Ik weet dat niet van... Of is het nou net andersom? Een licht op mijn voet en een lamp voor mijn voet. En ik geloof dat ik het goed gezegd heb. Een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is het woord van God. Het geeft licht. Als de Heer Jezus daar verzocht wordt in de woestijn, dan zegt hij onder anderen ook van, niet alleen van brood kan de mens leven. Maar van elk woord waar uit Gods mond komt. Dat citeert hij dan in Deuteronomium. Daar staat het ergens. Deuteronomium 6 geloof ik ergens. Maar zo mogen wij ook het woord ontvangen. Petrus zegt het bijvoorbeeld ook in dat we als baby's mogen verlangen naar het melk. Zoals een baby verlangt naar het melk, zo mogen wij verlangen naar het woord van God. Waarin we verzadigd worden, waarin we ja, mogen groeien, waarin we de zekerheid mogen ontvangen ook. En er was een professor, die is allemaal even een voorafje, weet je wel, voor het hoofdgerecht, om het zo maar te zeggen. Er was een professor. En die werd gevraagd, met al zijn kennis, van of hij wel gelooft in goddelijke genezing. Hij zei van ja, zeker, daar geloof ik in. En toen vertelde hij dat hij jaren geleden, toen was hij nog ongelovig, hij had niks met Gods woord en met de Bijbel en met het geloof. Toen kwam hij bij de dokter, want hij had klachten, en er werd bij hem kaakkanker geconstateerd. Ongeneeslijk, was al in een vergevorderd stadium. Dus... Hij ging naar huis, verdrietig, met het probleem. En op een gegeven ogenblik kreeg hij zomaar een ingeving, waarom ga je de Bijbel niet lezen? En hij wist dat zijn vrouw nog ergens een Bijbel had liggen, dus hij op zoek naar die Bijbel, ging in de Bijbel lezen. En hoeveel te meer hij begon te lezen, hoe te hongeriger en verlangender dat hij werd. En het boeide hem, het trof hem, wat er allemaal in het woord stond. En hij was er dagen mee bezig. En op een gegeven ogenblik, iedere dag, dan was hij ook weer over het nadenken. En dan las hij er weer in. En op een gegeven ogenblik voelde hij helemaal geen ziekte meer. Maar daar stond hij ook helemaal niet bij stil. En hij las ook niet over genezing of wat dan ook. Maar hij voedde zich gewoon met het woord van God. Toen ging hij maar weer van controle. Moest hij weer naar de dokter, het ziekenhuis. Was totaal genezen. Niet door handoplegging. Niet om genezing gevraagd, maar puur door het lezen van het woord van God. Dat is toch geweldig zoiets? Ik heb nog wel even een voorbeeldje van een jonge man. Die kreeg een erfenis van zijn opa. Hij was overleden. En wat was dat? Het was een Bijbel. Nou, hij was wel een beetje teleurgesteld. Ja, wat moet nou? Een Bijbel. Hij had er niet zoveel mee. Maar op een gegeven ogenblik begon hij er toch maar in te lezen. Nou, dat boeide hem ook. En op een gegeven ogenblik vond hij midden in die Bijbel een klein stukje papier. En er stond vermeld waar hij zijn erfenis kon halen. Echt niet vanuit Gods woord, maar letterlijk een erfenis waar hij recht op had. Maar die grootvader, opa, wilde dat zijn kleinzoon eerst het koninkrijk van God ontdekte vanuit Gods woord. En dan mocht hij ook die erfenis in ontvangst nemen. En het is geweldig, lieve mensen, dat we zo ook vanmorgen het woord mogen openen. En vanmorgen heb ik, stond ook al in het voorwoord, gaat dan over vier vrienden in de verlamde. En dan lezen we in Markus hoofdstuk 1, laten we dat maar eens even gaan lezen. Nee, hoofdstuk 2, versen 1 tot 12. Is dat een gedeelte wat me altijd boeit. Dus er worden zoveel verhalen verteld. Wat de Heer Jezus deed, wat hij deed over genezingen. Maar dit, ik vind dit altijd een heel mooi gedeelte. Dus ook eigenlijk het enige gedeelte, vind, denk ik. Tenminste, ik heb nog niet anders gevonden. Waar de Heer Jezus, bij iedere genezing die hij uitsprak. En waar mensen genezen werden. Had hij het eigenlijk nooit over zonde. Het is je zonden vergeven moeten worden. Omdat je zonden moet beleiden. Maar hier wel. Niet over beleiden, maar vergeven. En toen hij weer te Capernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En ze kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door vier mannen gedragen werd. En daar ze deze niet tot hem konden brengen vanwege de schade, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neer waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: wat spreekt deze aldus? Hij las tot God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij aldus in zichzelf overlegden. En die zeiden tot hen: waarom overleg gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: uw zonden worden vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw matras op en wandel? Maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zeide hij tot de verlamde: tot u zeg ik, sta op en neem uw matras op en ga naar huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op, ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Als je kijkt naar het evangelie van Marcus, dit is al het tweede hoofdstuk, maar het eerste hoofdstuk, Marcus heeft het helemaal niet over een geslachtsregister. Geen Zacharias en Elisabeth, geen Jozef en Maria, geen Hanna, geen Simeon, geen herders, helemaal niks. Geen Bethlehem, geen stal. Maar hij gaat gelijk als het ware naar het evangelie, naar de taak van de Heer Jezus. We lezen ook dat ook de Heer Jezus zich nog liet dopen in het eerste hoofdstuk. Dat hij ook verzocht werd in de woestijn. Maar er was ook geen 12-jarige Jezus waarover gesproken werd. Maar het gaat dan gelijk al over wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed. En daardoor was er ook een enorme toeloop vanuit alle dorpen en steden in de omgeving. Die wilden het woord van de Heer Jezus horen. We rekenen maar dat als Jezus het woord sprak, dat het boeide. Dat het wat bij de mensen deed. En dan staat in de kern eigenlijk van het evangelie van Marcus, er staat in hoofdstuk 10, vers 45. Dat is eigenlijk de kern waar alles om draait, of alles om draait, waar Marcus wel een beetje veel de nadruk op legt. Hij schildert de Heer Jezus eigenlijk ook af als een dienaar. Want er staat: want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Dus het is niet gekomen dat hij wil dat wij hem dienen. Het is wel een gevolg, maar we willen hem graag dienen. Maar daarvoor kwam hij niet, maar hij kwam om te dienen. Zichzelf te geven. Zijn leven te geven als losprijs voor velen. En ik zou de titel dan van deze boodschap ook willen geven: dezelfde macht die zonden vergeeft, geneest ook ziekten. Dat ging samen in deze boodschap. En de Heer Jezus is dan terug in Capernaum. In eerst al vrij populair, om dat zomaar eens even te noemen. Hij kon zelfs niet openlijk de stad binnenkomen, Capernaum, want hij was er al eerder geweest. En de mensen die stroomden weer toe. En dat begint het met dat de Heer Jezus was thuis. En daar kun je van alles over denken. Had de Heer Jezus daar een eigen woning? Misschien wel, misschien niet. Of dat hij bij familie was. Maar in ieder geval, hij was thuis. En mensen kwamen erop af. En dan denken we altijd, dat was in dat huis. Maar dat staat er eigenlijk niet. Misschien ook wel, weet ik niet. Maar ik denk dat het dan wel een heel groot huis geweest moest zijn. Misschien dat men dacht van: jongens, we gaan even een samenkomst organiseren en we huren het grootste gebouw in de omgeving maar af. Want ik kan me niet voorstellen dat als die mensen, die vier mannen daar bij de deur stonden en ze konden er niet inkomen, dat de Heer Jezus dat anders niet had vernomen. En ook diegenen die daarvoor inzaten. En maar tegelijkertijd met het succes, ik vind het een beetje een rot woord, Jezus was niet op succes uit, maar tegelijkertijd met het succes van Jezus is er een groeiend ongenoegen van wie? Van de Farizeeën en de schriftgeleerden die het optreden van de Heer Jezus om diverse redenen afkeuren. En ik denk dat een van de grootste redenen wel was dat ze zich bedreigd voelden. Zij waren de baas, zij wisten waar het woord om ging. Zij kenden het woord, zij kenden alle wetten. En dan komt er zomaar iemand die brengt een heel andere leer. Ze voelen zich bedreigd. En vooral ook dat mensen achter hem aanliepen en niet meer achter de Farizeeën en schriftgeleerden. En Jezus die bracht ook hier de boodschap, denk ik, er staat er niet in wat de inhoud van zijn boodschap was, maar ik denk van heil, het evangelie van Gods Koninkrijk, dat er vergeving is, dat er genade is. Maar dan, tijdens de boodschap, dan komen er in één keer een vijftal mannen aan. Vier mannen met hun verlamde vriend. Eén van hen is verlamd. En die wordt gedragen door vier anderen op een matras. En als je hier nou eens even een plaatje van maakt, stel je zo'n situatie eens voor ogen. Vanwege de menigte slaagden ze er niet in om langs de gewone weg binnen te komen. Die Farizeeën die natuurlijk wel, want die zaten vooraan. Maar hun bedoeling van waar ze kwamen, dat laat zich gemakkelijk raden. Ze kwamen voor genezing van hun vriend. En wat is het dan toch mooi, geweldig, dat je dan ook vrienden hebt. In zo'n situatie waarin deze verlamde verkeerde, dat hij vrienden had die hem wilden helpen. Maar dan zien we in één keer hoe de mensen waren. Ze waren hongerig naar het woord, maar ze stonden daar in het huis, opgepakt, bij de deuropening, lezen we. En dan komen die vier mannen eraan met hun verlamde vriend. En die wilden er graag langs. Maar niemand wil een stap opzij doen. Had je maar eerder moeten komen. Waarom ben je zo laat? We zijn al lang bezig. En ik stond hier het eerst. En dan kan ik wel een stap opzij doen, maar degene die voor me staat, doet het toch niet. Je kunt er niet door. Geen mogelijkheid. Wat een frustratie moet dat geweest zijn voor hen. Maar ze zetten wel door. En dan denk ik weer van hoe zou die verlamde man dat overdacht hebben? Wat zou hij allemaal gedacht hebben in die situatie? Want die man, we weten, hij worstelde met verschillende dingen, maar hij werd ook verlamd. Maar misschien dat hij wel teleurgesteld was en dat hij dacht van jongens, we gaan maar weer naar huis, het helpt toch niks. En wat doen we hier? Hij was diep teleurgesteld. We weten het niet, er staat er niet in. Maar hij wilde toch maar weer liever naar huis gaan. Laten we daar maar vanuit gaan. Maar die vier vrienden, die lieten zich niet ontmoedigen. En weet je waar ze vol van waren? Weet je wel, want dat hebben we gelezen. Geloof. Overwinnend geloof. Ze waren enthousiast. En we zeiden, als we onze vriend bij de Heer Jezus brengen, dan zal hij genezen worden. Dat was hun geloof. En dan klimmen ze via de buitentrap, het platte dak op. Kijken ongeveer, maken even een schatting, waar zal de Heer Jezus ongeveer staan? Ze breken het dak open. Een gat van ongeveer, tenminste van een vierkante meter. En dan moesten ze misschien eerst ook nog wel naar huis voor een stuk touw of vier touwen. En hoe konden ze dat anders laten zakken? Ze konden moeder naar beneden laten vallen. Dus er was ook nog wel een hele organisatie. En stel dat dat hier zou gebeuren. Dat er hier propje vol was, kon er niemand meer bij. En hier in één keer zitten ze boven, zitten ze een dak open te maken. Nou, hier ligt geen dak van hout en van takken en van leem en teer. Ik weet niet precies hoe ze zo'n dak dichtmaakten. Maar stel je dat eens even voor. Er was niet, ook daar niet, van één moment even gauw even zo'n dak openmaken. Maar de Heer Jezus die bracht daar het woord. Nou, ik kan me niet voorstellen dat als er boven zeg maar mensen zitten en die maken daar een gat open, dat iedereen nog aandachtig zit te luisteren naar de Heer Jezus en dat de Heer Jezus ook nog gewoon in alle vrijheid staat te spreken. Ik denk dat alle aandacht, ook van de Heer Jezus, naar boven ging. Maar er viel natuurlijk allemaal troep naar beneden. En ook op de Farizeeën en op de Heer Jezus zelf misschien wel. En die Farizeeën die wilden de Heer Jezus in de gaten houden. Ze wilden alles onder controle hebben. Want er is een groeiend ongenoegen van deze heren die het optreden van Jezus om diverse redenen afkeuren. En let nu op wat er gebeurt in vers 5. Er was nog geen woord gewisseld met de verlamde man. Die had ook geen woord gezegd, helemaal niks. Er werden ook geen vragen gesteld, hoefde geen antwoord te geven. Je hoort helemaal totaal niets van hem. Ik vraag me af, heeft hij ooit wat dankjewel gezegd? Maar helemaal niets. Maar er was wel een zeer negatieve situatie. Want er was puur ongeloof. Als ik dan denk aan wat Michel er vorige week over had. De rust waarin de Heer Jezus vertoefde. Toen ook, Jairus kwam. Om te vragen om voor zijn dochter die op sterven lag. Dat de Heer Jezus ook meeging. Maar hij nam er alle tijd voor. En ontmoette ook nog weer die bloedvloeiende vrouw. Waar hij in gesprek mee ging. Alle tijd, alle rust. En de Heer Jezus was ook in deze situatie. Ook zichzelf volledig in de rust. Maar wel met autoriteit. Dat lezen we ook heel duidelijk in dit gedeelte. Maar wat zouden wij gedaan hebben als zoiets zou gebeuren? En er was kritiek en er was commentaar. En we hadden misschien gezegd van nou, we kunnen beter even de samenkomst even afronden en even sluiten en even met elkaar erover hebben. Maar de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zag iets anders. Die zag hun geloof, hun vertrouwen van die vier jongens of vier mannen. En die jongens wisten dat de Heer Jezus wat aan de situatie kan doen. En gedreven door dat geloof hebben zij dan ook doorgezet. En wat zegt Jezus dan? In het zo mooi wat hier staat, er staat kind. Hij spreekt niet van man of hoe dan ook, maar kind. Dat geeft vertrouwen. Daarmee uit hij ook zijn liefde in zijn ontferming. Maar in plaats van genezing, wat iedereen verwachtte, spreekt Jezus woorden van vergeving. En is dat ook niet het hart van het evangelie, of wat het laatste lied wat we hebben gezongen? Het kruis, vergeving, herstel, genade, relatie naar God de Vader. Maar blijkbaar was dat nog een groter probleem van de man. Zonde. En de Heer Jezus zag dat. Misschien was de last die hij meetorste ook mede de oorzaak dat hij ook verlamd was. In ieder geval was het niet iets positiefs. Maar nu die schriftgeleerden, ze waren woest. Maar misschien, denk ik dan, waren ze ook wel blij. En dat lieten ze natuurlijk niet merken, want ze dachten van, nee, nu hebben we hem. Dit gaat tegen de wet in wat de Heer Jezus dat doet. Er is maar één die zonden kan vergeven en dat is God. Dat kan hij niet doen. Dus nou hebben we, dit is Gods lastering wat hier gebeurd is. En nu kunnen we hem aanklagen. Maar, ja, wat zeiden ze, hoe staat dat er letterlijk? Wat spreekt deze wel niet? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Dit is Gods lasterlijk. Hun theologie, dat was wel juist. Want er is maar één die echt zonden kan vergeven en dat is God. Hij vergeeft onze zonden. Maar ze vergaten één ding, wie de Heer Jezus was. En de Heer Jezus doorzag hun, zoals hij ook wist wat er in de harten van die vier vrienden en ook van die verlamde man rondging. En weet je, eigenlijk hadden de fariseeërs en schriftgeleerden dit tot diep nadenken moeten brengen. Zij kenden de schriften. Je moet dan ook heel vaak weer denken aan de wijzen uit het oosten. Die gingen naar een ster volgen, want er was een koning geboren. En toen kwamen ze in Jeruzalem. En toen vroegen ze daarnaar. En toen werden de schriftgeleerden erbij geroepen. En die konden exact vertellen dat de Messias, de koning, de komende koning, in Bethlehem zou worden geboren. Zelfs de intocht in Jeruzalem, vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dus ze riepen, Hosanna, Hosanna. Er staat exact de datum geprofeteerd door Daniël. Dus ze konden het allemaal weten. En ik denk dat ze ook vaak wel in intieme vergaderingen erover gehad hebben. Hoe zou het zitten? Zou hij werkelijk over de profetieën zo nakijken? En dat er ook wel eens twijfel was. Want er zijn ook heel veel fariseërs en schriftgeleerden die zijn ook bekeerd. Kijk maar Nicodemus bijvoorbeeld. Jozef van Arimathea. Maar ook wat er staat in Jesaja hoofdstuk 11. Dan lees ik even een paar versen. Er zal een reisje voorkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vruchten dragen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in bulligheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns mond en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lenderen zijn, in trouw de gordel zijner heupen. Dat is een stukje, dat sprak me ook nog even aan om dat er even bij te noemen Vanwege om te laten zien wie de Heer Jezus was en is. En weet je van, het is eigenlijk heel triest. De Heer Jezus die zegt ook op een gegeven ogenblik, en dat staat in Lucas 11, vers 52, ten opzichte van die wetgeleerden en die fariseeërs, die zegt, je moet eens kijken wat hij hier zegt. Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan en hen die trachten binnen te komen, heb gij tegengehouden. Wat een verantwoording. Dat zie je ook al bij de kruisiging. Het volk riep en schreeuwde, kruisig hem. Vanwege dit, door die fariseërs en schriftgeleerden, wat ze hadden verkondigd. Heb de sleutel der kennis weggenomen. Zelf zijt gij niet binnengegaan en hen die trachten binnen te gaan, heb gij tegengehouden. En wat zegt de Heer Jezus dan in vers 9? Wat is gemakkelijker tot een ander te zeggen? Uw zonden worden vergeven of sta op en wandel? Maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten. En toen was er in één keer wel ruimte. Mensen gingen opzij. De man gehoorzaamde onmiddellijk Jezus' bevel. En ik denk dat hij misschien wel zo schrok, die man, dat hij van schrik al ging staan en opspringen en weg ging lopen. Ze gingen allemaal letterlijk uit hun dak. Vers 12 zegt dat. Ze waren ontzet en verheerlijkten God. Met andere woorden, ze gingen letterlijk uit hun dak. Eerst kwam het dak als het ware naar beneden, maar nu gingen ze ook uit hun dak. Zeggende, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Waar eerst sprake was van hongerige mensen, sloeg het om toen de vrienden naar binnen wilden. Mensen werden egoïstisch. Het ongeloof van de fariseeërs. En ook van de verlamden misschien wel. Maar dan het geloof van de vrienden. De macht van de Heer Jezus. Krachtig, met autoriteit. Wat heeft deze boodschap ons te zeggen? Behoor je tot de kritische fariseeërs of tot de enthousiaste gelovige vrienden? Of hoor je tot de schare op afstand? Ik zie hier ook volhardendheid in. Moed blijven houden. Wat zie je? We hoeven de feiten niet te ontkennen. Als ons bepaalde dingen overvalt met ziekte of wat dan ook. Maar waarheid, lieve mensen, is groter dan welk feit dan ook. Welke omstandigheden dan ook. Feiten zijn altijd tijdelijk. De beloften van God zijn eeuwig. Feit is die verlamden. Feit is de fariseeër. Feit is die mensen. Maar geloof, dat hoort. Geloof ziet. Door Gods ogen de dingen zien. Geloof is ook actie. Geloof is ook verdragen, elkaar verdragen. En geloof is ook volharden. Het eerste wat de Heer Jezus tegen deze man zei, kind, uw zonden zijn vergeven. Jezus spreekt daarmee zijn ontferming en liefde tot hem uit. Jezus zag iets wat niemand zag. Ik denk van schuldgevoel bij deze man. Ik ben het niet waard, ik heb diep gezondigd. Het is mijn eigen schuld wat er gebeurd is. We kunnen beter weer naar huis gaan. En als je zelf gebukt gaat onder schuldgevoel. En daar kom ik heel vaak wel eens tegen. Dat er ook mensen, ook gelovige mensen, die toch nog gebukt gaan onder schuldgevoel. Ook als kind van God. En dan kan dat je kwellen. Dan kan dat je plagen. Dan kan dat je daarachter volgen. Want schuldgevoel kan je ook kapot maken. Of je hele leven blijven hangen. En achtervolgen. Terwijl je wel weet dat je vergeven bent. En ik wil even twee voorbeelden noemen van twee heel bekende mensen. Die het ook zo ervoeren. Die wisten dat ze vergeven waren. Wisten ze dat ze kind van God waren. Dat ze behouden waren. Wisten ze 100% zeker. En toch bleven daar achtervolgen. Tenminste van één, denk ik, dan lees ik dat niet zo. Maar van ander lees ik dat dan wel zo. Ik zal ze even noemen. Dat was de eerste een koning naar Gods hart. En een grote apostel. Nou, als ik zeg van een koning naar Gods hart, dan denken we allemaal aan koning David. En dan denken we gelijk ook aan de zonde die hij heeft begaan met overspel te plegen, met Bathsheba. Heeft een georganiseerde moord gepleegd. En als je daarover nadenkt, wilde David de zonde die hij had begaan door Uria te vermoorden en zijn vrouw tot zich te nemen, verborgen houden en doen alsof er niets was gebeurd? Nou, David kennende, dan kan ik dat niet geloven. Kijk naar al zijn psalmen en alles wat hij heeft geschreven en heeft gedicht. Komt er ook nog vaak deze zonde ook van hem ook nog in voor. Ik kan het niet geloven dat David het gewoon bagatelliseerde en achter zich liet en het is allemaal oké. Zijn naasten waren in ieder geval van op de hoogte. En die zal wel gedacht hebben, ik ben koning, ik ben getrouwd. Ik heb overspel gepleegd met een getrouwde vrouw. En ik heb Uria vermoord. David wist dat er op zijn leven bloedschuld rustte. En volgens mij schreeuwde hij het vaak uit naar God. Je leest het nergens, maar volgens mij deed hij dat. En God sprak niet. Dit is even mijn eigen gedachte. Totdat de profeet Nathan dan kwam en hem erop wees. En hij brak. Het was in één keer een wrak. Hij werd vergeven. Dat zei Nathan nog gelijk. God heeft jou vergeven. Maar die schuld bleef hem wel achtervolgen. En hij zag de gevolgen. Het jongetje dat geboren was, ging sterven. En David was er kapot van. En toen het jongetje gestorven was, wat ging hij te doen? Hij was aan het vasten. Hij had, allemaal, hij had zich niet gewassen. Hij werd vies en vuil. En hij ging zich wassen. Ging zich netjes aankleden. En hij ging naar de tempel. En daar boog hij zijn knieën voor de Heer. Wat een man. Maar toch bleef hem dat daarachter volgen. Zijn leven lang, reken maar. Het kwaad is dan ook niet van zijn huis geweken. Kijk maar naar Absalom en alles wat er gebeurd is verder. Maar die tweede, weet je wel wie dat is? Wie dat is? De grote apostel Paulus. Dat zou je niet denken. Paulus was een man van God. Hij was ook eerst fariseus. Hij was bij de leer van Gamaliel geweest. Een geweldige professor met alle kennis. Een van de grootste leraren in die tijd. En ook Paulus, toen nog Saulus genaamd, die stemde toen ook in met de dood van Stefanus. We kennen het verhaal wel en als je het niet meer bekend bent, dan moet je dat maar lezen. In Handelingen staat er allemaal omschreven. En hij, wat gebeurde er? Hij stemde daarmee in en daarna vervolgde hij de gemeente. En er staat er op een gegeven moment, gaat hij weer naar Damascus. Wil hij daar de gemeente dan kapot maken en uitroeien? En er staat er letterlijk in Saulus nog dreiging in moord blazende tegen de discipelen des Heeren, tegen Gods kinderen zijn heiligen, sprak Jezus tot hem. Er kwam in één keer een heel fel licht. Hij werd van zijn paard geworpen en daar lag hij. Saul, Saul, zei de Heer Jezus tegen hem, waarom vervolg gij mij? En dat vind ik zo mooi. Waarom vervolg gij mij? Er staat niet van, waarom maak je mijn gemeente kapot? Nee, waarom vervolg je mij? De Heer Jezus die in dit, stelt zich gelijk met de gemeente. Weet je waarom ik denk dat dit hem zijn leven lang bijbleef en bleef achtervolgen? Terwijl hij zeker wist, het is allemaal, men heeft zelf de genadeboodschap zo in Romeinen ook zo duidelijk uitgelegd. En hij wist dat hij vergeven was, hij wist dat hij behouden was. En het kind, uw zonden zijn vergeven, dat wist hij ook. 1 Korinther 15 vers 9, daar begin ik mee. Ik heb drie voorbeelden waarvan je merkt dat Paulus dat bleef achtervolgen. 1 Korinther 15 vers 9, want zegt hij, in het begin al. Ik ben de geringste der apostelen. Niet waard een apostel te heten. Omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Het zegt er ook nog bij van. En ik heb harder gewerkt dan ze allemaal. Dat zegt hij er nog wel even bij. Maar die zegt ik ben de geringste. Omdat ik de gemeente heb vervolgd. En jaren later. Terwijl hij al heel veel gemeenten gesticht heeft. En zoveel werk gedaan heeft. Voor het koninkrijk van God. Dan zegt hij. In Efeze 3 vers 8. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Dat ik aan heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus mag verkondigen. En dan nog enkele jaren later, aan het eind van zijn leven, 1 Timotheus 1 vers 15, dan zegt hij tegen Timotheus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. En dan moet je niet lezen van ik ben er heel belangrijk, ik ben de eerste die... Nee, bedoelt ermee van zondaar, waarin ik een eerste plaats inneem, zegt hij ook nog. Niet innam, maar inneem. Eerst de geringste van de apostelen. Dan de geringste van alle heiligen. Nu de ergste zondaren. Het bleef hem bezighouden. En daarom, lieve mensen, wij hoeven ons niet te schamen. Dan we soms ook nog worstelen bedenken als kind van God. Als je weet dat je behouden bent, Dan ben je gerechtvaardigd door het geloof, door het werk van de Heer Jezus Christus daar aan het kruis op Golgotha. Dat is een ding wat zeker is, dat mag je weten. Maar toch kan dat aan ons knagen. Ook als je zelf nog wel eens in zonde valt. Of je bent met verkeerde dingen bezig. Dat je altijd weer terug mag gaan naar God de Vader. Hij is jouw Vader. Door de Heer Jezus Christus. Die heeft ons de weg naar de Vader weer bereid. In Paulus was niet iemand die zei, na al die jaren was zijn belijdenis niet van, kijk eens naar mijn werk, dit heb ik allemaal met de hulp des Heeren tot stand mogen brengen. Hij zegt in alle nederigheid, ik heb slechts gedaan wat mij is opgedragen. En toch kan schuldgevoelens je nog steeds blijven achtervolgen. De kern van de boodschap van vanmorgen, het verhaal van de verlamde man, is dan ook, kind, je zonden zijn je vergeven. Er staat, kind, je zonden worden je vergeven. Ik weet niet wat in de grondtekst staat, of dat nou gelijk zijn je vergeven, maar in ieder geval, de zonden werden aangepakt en die zijn vergeven. En dezelfde macht die zonden vergeeft, geneest ook ons en ook onze ziekten. Amen. Zullen we ons hoofd buigen, gaan we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, dat het woord van u altijd weer leven brengt. In hoop, in zekerheid, in een onzekere wereld. Waar Alinda ook mee begon. Heer, er komt zoveel dingen op ons af. In het dagelijks leven. Maar toch, Heer, als we altijd dicht bij u zijn en blijven. Wat u zegt ook, Heer Jezus. Als je in mij blijft, blijf ik in u. Zijn dat geweldige woorden, dat we dat mogen weten. Als jij in mij blijft, blijf ik in jou. Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Hij heeft de wereld overwonnen. Met u zijn we meer dan overwinnaars. Dank u wel, Heer, dat u getrouw bent. Dat u ook al onze zonden hebt vergeven. Dat we ook vol vertrouwen als kind van u de toekomst tegemoet gaan. Ook als we geplaagd worden door tegenslagen, door ziekte. Vader, hoe het ook gaat, we mogen weten dat u bent getrouw. En u zal niet gedogen dat we boven vermogen verzocht worden. Maar u zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen in iedere omstandigheid. Heer, ik bid u zo dat we ons ook steeds weer mogen laten corrigeren. En dat u ook wilt spreken door dit boek, de Bijbel. Dank u wel, Heer, dat uw woord leven zijn voor wie ze vinden. Genezing voor onze ganse lichaam. Dat u ook zegt van niet alleen van brood zal de mens leven. Maar van alle woord dat uit de mond Gods gaat. En dat we als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk mogen verlangen. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Dank u wel, Heer, voor het woord voor deze morgen.